Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De Radiofabriek.
Dit is New Business Radio.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
Golf en business hebben altijd een innige band gehad. Hoe maak je daar gebruik van? Celia Noordegraaf, voorzitter van golfvereniging Spandersbos, komt vertellen over het Media City Golf Open. Wat is de podcast top 3 van de Head of Marketing and Communication van mediabedrijf NIP? Je hoort onze nieuwsflash met high-tech innovatie bij de Tour de France en een daling in interesse voor duurzaamheid. Maar eerst, het lead generatiemodel staat onder druk en toch staren veel bedrijven zich hier nog blind op. Maar volgens auteur en marketeer Pierre van der Veesten is er een oplossing, account-based marketing. Wat het is, dat hoor je zo. Fijn dat je luistert naar New Business Radio Live.
Dit is New Business Radio.
Pierre, leuk dat je er bent. Ja, iedereen kent dat lead-model wel. Hè? Dus het is een soort grote trechter, zie ik dan altijd voor me.
Ja.
En je gaat eerst maar eens even kijken wie zou überhaupt je klant kunnen worden. In mijn tijd, lang geleden, toen ik nog in de sales zat. Ik zit je dat altijd, hè? Maar vroeger, toen dat nog maar mijn enige baan was.
Vroeger, ja.
Had je suspects, die wisten eigenlijk nog niet eens dat je bestond en je kende ze eigenlijk nog niet. Nou, en zo langzaamaan ging het naar offertes en dan werd de kans ook steeds groter en als je dat maar vult, dan kwam het goed.
Ja.
Toch?
Ja, zeker.
Is dat het?
Dat is het, ja, inderdaad. Dat is het lead generatie model. De funnel of trechter, het funnel denken, trechter denken. Dat heeft denk ik de afgelopen 10 jaar wel de boventoon gevoerd in marketingland, in B2B marketingland, waar ik aan de commerciële kant altijd zat als marketeer. En dat model is een beetje gaan schuiven, wankelen. Zeker in Amerika is al een paar jaar aan de gang. En ik had het geluk dat ik veel van Amerikaanse bedrijven werkte. Dus ik kwam er al heel vroeg mee in aanraking. Eigenlijk teruglopende conversieratio's noemen we dat. Hè?
Okay.
Dus die funnel die je voor je ziet van bezoekers van je website tot en met klanten. Eigenlijk gaat om conversieratio's. Hoeveel van die mensen krijg je uiteindelijk downloaden een white paper, een stukje documentatie bijvoorbeeld. Hoeveel mensen bezoeken een evenement. Zo gaan ze telkens dieper die trechter in om uiteindelijk dan klant te worden. Iedere stap die ze doorgaan, noemen ze een conversie.
En eigenlijk was het een soort motortje. Hè? En als je maar genoeg dingen aan het begin deed, dan kwam het vanzelf goed. Waarom werkt het dan niet meer?
Ja, bedrijven merken het. Hè? Dus ik denk dat op dit moment nog wel 90%+ van de commerciële bedrijven aan de B2B kant aan lead generatie doet. En ik denk dat ieder bedrijf wel herkent dat die ratio's teruglopen. Dat heeft meerdere redenen. Een van de redenen is dat het aankoopproces een stuk complexer is geworden de afgelopen tijd. Meer mensen zijn betrokken bij een aankoop. Vroeger waren dat 1 tot 3 mensen. Dus als dan een van die mensen iets, als je die op vizier had, was de kans ook groter dat je uiteindelijk ook die deals loopt. Inmiddels zijn het tussen de 10 en de 15 mensen die betrokken zijn bij een aankoopproces. Zeker bij de complexere B2B vraagstukken.
Maar is dat dan omdat er nu ook naar duurzaamheid, naar risico's, naar allerlei andere impact gekeken wordt, dat er meer mensen bij betrokken zijn?
Ja, en het is dan wat complexer geworden. Dus hoe dieper je IT ingaat, hoe meer platformdenkend wordt, hoe meer inderdaad compliance bij betrokken, allerlei afdelingen er iets over te zeggen hebben. Met name het IT-component is er echt toegenomen qua beslissing. In de besliseenheid binnen een bedrijf. Dat is een van de redenen. Andere reden is dat men... Ja,
oh, sorry hoor, Celia, je stond niet open. Dus je zei iets briljants.
Nou ja, de overload aan informatie. Ik bedoel, je komt zoveel langs. Dat jij kan wel leuk op LinkedIn zo'n campagne doen. Maar wie zegt dat jij dat eruit pikt?
Helemaal goed. Dat was precies waar ik naar op zoek was. Dat klopt inderdaad. Mensen zijn gewoon kunnen overal die informatie al vinden. Zeker als jij het achter een slot aanbiedt. Hè, waar je contactgevers ook moet achterlaten. Je concurrent biedt het misschien wel gratis. Er is zo'n overvloed aan informatie inmiddels. Dat ook aan de koperszijde dat we zien dat ze niet meer geneigd zijn om een gegevens af te geven. In ruil voor zo'n stukje data. En dat zie je terug in die conversieratio's. En uiteindelijk in de business. Ik kom ook uit die tijd waar je net naar refereert, dat voor de lead generatie het model natuurlijk, dat eigenlijk marketing, nou, ik wil niet zeggen maar wat deed, maar het was heel moeilijk tastbaar te maken. Het was moeilijk inzichtelijk te maken wat er aan de marketingkant gebeurde. Als de business goed werkte, dan en de telefoon ging vaker, dan werd al snel gezegd, nou, de marketing heeft
ze het goed
gedaan. Het lead generatiemodel, het hele positieve eraan was dat alles zichtbaar werd.
Ja, dus het werd heel kwantificeerbaar. Het probleem was overigens, ik kwam het ook tegen dan als ik met marketeers het over podcast had, dan zeiden ze dan, ja, maar hoeveel leads levert het op? Dus ja, dan zei ik, ja, nul, want mensen zijn wat anders aan het doen. Dus voor je lead generatie heeft een podcast echt totaal geen zin.
Ja, dat is ook een van, precies. Ja, daar gaat het.
En dat vonden ze dan ingewikkeld, want het was het enige wat ze nog hadden. Dat vond ik zo beperkend bij de marketeers. Ja. Dacht, ja, ik snap wel dat je gelooft in die lead generatie, maar het is natuurlijk niet het enige wat er is. Je moet ook nog werken aan je naamsbekendheid, je moet ook werken aan je vertrouwen en al dat soort dingen.
Ja, zeker. Dat hele proces, niet alleen maar, gaan er meer mensen over die aankoop, maar ook er zijn meerdere factoren die van belang zijn. Deze communities zijn een heel belangrijk onderdeel van de marketingmix tegenwoordig. Podcasts zijn een belang. Heel veel dingen die niet per se kwantificeerbaar zijn, maar wel aantoonbaar. Want als je er naar vraagt, zal iedere koper zal het wel zeggen. Daarom raad ik ook altijd mijn klanten aan om dat wel naar te vragen. Om niet alles maar op die leads te gooien.
Ja.
Het is niet meer in die funnel te gieten. En daar gaat het model een beetje mank. Ik verbaas me erover dat een Amerikaanse bedrijf, ik werk vooral in de tech scene altijd, hè, dus technologie, SaaS business.
Ja, software as a service.
Die zijn hier al veel verder mee. En dat wel als Nederland zit een hele oceaan tussen. Maar je zou zeggen, een digitaal tijdperk, dat we daar nog steeds een beetje achteraan hobbelen. Al zie ik wel duidelijk dat de grote voorlopers in Nederland ook al met ABM, account-based marketing aan de slag zijn.
Ja, dus daar gaan we nu naartoe. Hè? Ja. Want ik snap het, jij bent elke dag mee bezig. Dus daar ben je vol van. Ongetwijfeld zullen onze luisteraars denken, ja, ik herken dat wel. Dat die conversieratio's, dat het model wat we eigenlijk jarenlang hebben gebruikt, dat prima werkte, dat begint een beetje te haperen. Maar ja, de vraag is natuurlijk dan wel, wat komt er dan voor in de plaats? En daar heb jij een mooi boek over geschreven. Verblind door leads. Ik heb hem hier voor me. Die mogen we ook gaan weggeven straks. Dus dat is ook leuk. De kracht van account-based marketing. Nou, dus de grote vraag is dan natuurlijk, hè, ABM afgekort. Wat is dan account-based marketing? Pierre,
leg het eens even uit. Ja, dan komt hij dan. Account-based marketing is eigenlijk een als je in één zin moet samenvatten, is het een gerichte manier om partijen die goed bij jou passen aan je te binden. Dat is natuurlijk best een beetje nog cryptisch wellicht. Ik kan het ook in een aantal zinnen proberen uit te leggen. Als we het toch over funnels hebben, hè, de traditionele funnel aan de lead generatie kant loopt van hij is groot boven en hij loopt zeg maar verticaal naar beneden.
Ja, wordt steeds kleiner.
Wordt steeds kleiner. En pas onderin de funnel, vrij onderin, kom je erachter met wie je te maken hebt. Namelijk als hun gegevens achtergeven, als het zeg maar richting een gesprek gaat.
Yeah.
Bij ABM draai je, wij noemen het ook wel flip the funnel vaak, draai die funnel om. Als je begint met duidelijk te maken wie je graag aan je wil binden als bedrijf.
Aha.
Je hebt natuurlijk een bedrijf, ieder bedrijf, als je een commercieel bedrijf hebt en je bent levensvatbaar, dan moet je een lijst van een aantal honderden vaak, soms zijn ze zelfs duizend, bedrijven kunnen formuleren, dus namen van bedrijven die goed bij jou passen. Dat proces is vrij ingewikkeld, maar daar help ik natuurlijk ook bedrijven mee om dat te doen. Dat begint vaak bij het opstellen van je ideale klantprofiel. Dus kijk eens naar je eigen klantdatabase nu. Wat zijn nou, noem eens 10 klanten die heel goed bij je passen. Die brengen veel omzet binnen, weinig operationele kosten. Zijn ambassadeurs van je merk in de markt. Van wie zou je meer van die klanten willen? Nou, dan kom je tot een lijst van 10 bedrijven vaak. Of overheden, kan ook overheid zijn. En dan ga je karakteristieken zoeken die de bedrijven binden. Hè? Dus wat zijn ideale klantprofiel kenmerken?
Gaat bijna een persona van je favoriete klant maken.
Ja, exact. En dat op een gegeven moment heb je dan 10 kenmerken. Hè? Bijvoorbeeld tussen de 500 en 1000 werknemers in de
healthcare
sector. Precies. Ja. Maar het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld recent een nieuwe HR-directeur is begonnen. Want je ziet in je database, van die 10, als ik mijn klantreis destijds terugkijkt, is er telkens begint er een nieuw HR-directeur bij mijn klant.
Yeah.
Dan komen ze bij mij uit. En dan is dat soort karakteristieken moet je ook meenemen. Dat kun je best wel kwantificeerbaar maken. En dan ga je daarna bedrijven zoeken die daaraan voldoen.
Ah.
Dan kom je tot die lijst.
En eigenlijk ga je dus veel gerichter. Veel ja. meer op basis van wie wil ik hebben. In plaats van kom allemaal maar in mijn trechtertje.
Ja.
Dan ga je zeggen, oké, maar als dit de bedrijven zijn die bij mij passen. Die ik het leukst vind. Waar de meeste omzet uitkomt. Waar de meeste marge te halen is. Waar ik het langste relatie mee opbouw.
Ja.
Waar wij bij passen.
Ja.
Dan ga je daar gelijken van zoeken.
Exact.
En ik kan me voorstellen dat het voortraject al best wel dat je best wel wat werk is.
Dat is een heel belangrijk onderdeel van je strategie. Ja. Ja, want daarin bepaal je eigenlijk op wie je je pijlen gaat richten. En dat gaat van heel breed hè, tot bijvoorbeeld campagnes die je op die partijen wil draaien. Tot aan communities die je gaat opzoeken omdat die partijen daar actief zijn. Tot ja. aan. Dat is een heel belangrijk onderdeel van het proces. Ik wil niet per se. De ene doet dat heel diep. De andere pakt het iets meer. Iets globaler aan, maar dat is wel een belangrijk onderdeel. En daarna heb je dus, blijft vaak een lijst over, wij noemen dat in ABM-land, noemen we dat de longlist van bedrijven.
Ja.
Dat zijn zeg maar die 500 of 1000 bedrijven die goed bij je passen, die je graag wil hebben, aan je wil binden. En daarna ga je dus middels campagnes, ga je ook zonder lead generatie, maar ga je op die partijen, ga je partijen proberen naar jouw domeinen te trekken. En daarna ga je meten welke bedrijven er koopsignalen afgeven. Zonder dat je lead informatie hebt. Dat kan inmiddels allemaal.
Dus maar waar ga je dan naar op zoek? Dus even, ja. We hebben die lijst samengesteld. Dat is natuurlijk veel te kort, maar ik zou zeggen lees het boek. Staat veel uitgebreider in.
Ja.
Maar we hebben die lijst van 500 tot 1000 bedrijven. Ik ja. kan me voorstellen, of organisaties moeten wij ik zeggen.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je daar ook keuzes in moet maken. Want je Absoluut. Kan niet alles tegelijk. Maar laten we zeggen, oké, we zijn erachter gekomen. Het wordt healthcare en het worden academische ziekenhuizen. Nou, dat is overzichtelijk. Dat zijn er niet zoveel in Nederland. Celia is toevallig ook interim communicatiebaas van een van die academische ziekenhuizen. Dus dat is mooi.
Ja.
Hebben we die alvast binnen, want die zit in de studio.
Kijk.
Maar stel je voor dat we die willen benaderen. Wat ga je dan doen?
Ja.
Want ja, daar werken 20.000, 30.000 mensen, ja. Als je het hele ecosysteem meerekent.
Ja. Ja, dus dat, er zijn verschillende aanpakken voor. Hè. Dus je kunt heel hoog overgaan, je kunt gedetailleerd gaan. Hoe ik het vaak aanpak is, je gaat eerst allerlei, noem het traditionele, maar campagnes voeren zonder lead generatie, maar op die bedrijven. Dus op de juiste profielen van die bedrijven. Stel, we willen mensen als Celia hebben, dan gaan we op marketingdirecteuren zoeken binnen academische ziekenhuizen.
Yeah.
En dan ga je via social media ga je campagnes opvoeren. Op allerlei manieren kun je tegenwoordig, je kunt die lijst gewoon uploaden op in LinkedIn of Meta of whatever. Want deze 500 wil ik hebben.
Yeah.
En deze profielen van binnen die mensen wil ik hebben. En dan heb je een hele gerichte campagne al.
Maar wat wil je dan? Dat ze naar je website gaan? Ja, wil je dat ze je merk zien? Wil je dat ze je content tot zich nemen?
Ja, dus het wordt een beetje complexer nu. Maar in principe het meest makkelijke model is dat je wil ze naar je website hebben. En je gaat daar meten met tools die je... je hebt hier in Nederland een aantal providers, maar ook in Europees en... Die meten op basis van IP-adres welke bedrijven op je website zitten. Waarschijnlijk heb je er ooit van gehoord.
Ja, ja.
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 Dus dat zijn intent signalen. Dus dan ga je kijken, wat je vroeger deed met leads, doe je nu dus op anoniem op basis van, dus je weet niet welke persoon het is, maar op basis van accounts.
Ja.
Bedrijven, dus voor mij is een account een bedrijf. Ik ben echt een ABM-gekkie, dus af en toe moet ik mezelf ook corrigeren.
Ja, komt goed.
Ja, oké. Ga je dus kijken van, een account is koopklaar als er bijvoorbeeld 5 verschillende mensen van dat bedrijf deze pagina's hebben bezocht. Noem iets.
Ja.
En zo brengen we die, als wij een nieuw ABM-programma beginnen, brengen we die lijst van 500 altijd terug naar 20 of 30, wat een concrete lijst is waar marketing en sales samen op kunnen werken en die dus al koopsignalen hebben afgegeven. Die koopsignalen kunnen zijn op je website, hè, dus gedrag op je website. Kan ook zijn dat je die inkoopt bij externe leveranciers. Dus in Amerika heel groot, in Nederland nog bijna niet bestaand. Maar eigenlijk moet je het zo zien dat wij consumeren allemaal informatie, zeker in de B2B-business, business. Denk aan de IT-sector. We gebruiken bijvoorbeeld computable.nl. Je hebt allerlei websites. Wij gebruiken als marketeers. Adformatie bijvoorbeeld.
New Business Radio.
New Business Radio is natuurlijk. Ja. Dit is absoluut.
Kijk, iedereen die straks in deze aflevering gaat luisteren en op onze website komt. En die is geïnteresseerd in jou. Dat zijn koopsignalen voor jou natuurlijk.
Ja, precies. Ja, toch? Precies. Dus jullie hebben eigenlijk goud in handen. Wat in Nederland helemaal niet gebruikt wordt. Maar in Amerika heb je dus allemaal slimme partijen die daartussen zijn gaan zitten. En die al die informatiewebsites hebben gecontracteerd. Dat betekent dus dat ze zij krijgen toegang tot de data van welke bedrijven zijn allemaal op de website van New Business Radio geweest.
Ja.
Die verkopen ze aan de markt. Aan mij, want ik ben geïnteresseerd als klant.
In die signalen.
In die signalen. Dus dat noemen wij third party of second party data providers. Wordt het heel ingewikkeld.
Ger, we moeten nog niet het hele boek weggeven. Oh, nee. Stel je voor, we weten de organisatie is er klaar voor.
Ja.
Er zijn mensen geïnteresseerd.
Ja.
Dan moet je toch op een gegeven moment de telefoon pakken of langs gaan of ze uitnodigen. Of dan moet er contact komen, toch?
Ja, en dan wordt het eigenlijk leuk. Dit is echt het datastukje, zeg maar. Dat moet je op orde hebben. Dat is best nog een uitdaging. Voor de techies vinden het leuk. Ik ben natuurlijk een marketeer, meer creatief en ook met sales. Wij komen eigenlijk pas aan bod. Het creatieve deel begint pas op het moment dat je die lijst hebt van 20 bedrijven die koopsignalen hebben afgegeven. Dan vormen marketing en sales één team. En gaan dus allebei in hun eigen kracht werken aan doelstellingen. Namelijk vaak nieuwe pipeline creëren of business sluiten. Nou, hoe ziet dat eruit? Tegenwoordig zijn er 10 tot 15 contactpunten nodig om een deal te sluiten in B2B. Gemiddeld. Hè, dus zijn er sommige zijn marketing contactpunten, sommige zijn sales meetings. Die ga je gewoon, dus je weet dat je dat 10 tot 15 nodig hebt. Die kun je dus van tevoren een soort uitschrijven. En dan komen in een creatief proces. Bijvoorbeeld, we beginnen met we gaan ze heel actief op social media benaderen met een aantal marketing documenten die we hebben geschreven. Die niet achter een lead gen formulier, maar waar ze gewoon toegang toe krijgen.
Maar dat kan bijvoorbeeld zijn dat in dit geval dat ik stuur Celia een berichtje via LinkedIn. Ik zeg, joh, ik heb denk iets interessants voor je. We hebben dit whitepaper geschreven. Laat me even weten of ik goed zit.
Ja,
zoiets.
Nou, kijk, je hebt dus een team marketing die beheert dan echt de betaalde social media campagnes waar je dat doet. En het sales team werkt dus op hetzelfde moment eigenlijk. En stuurt een week later stuurt hij zo'n berichtje naar iemand toe.
Yeah.
Samen is team marketing en sales sturen. We hebben een magazine gemaakt. Of er is een magazine uitgekomen die heel goed past bij iemand op onze contact, op onze lijst. Ik moet daar niet even vertellen wat eraan vooraf ging trouwens. Maar die kun je ook opsturen. Zo definieer je die contactpunten. Organisatie event, een golf event.
Wie nodig je uit?
Precies.
Ja. Ja.
Dan kun je dus via allerlei kanalen, je kunt ze telefonisch uitnodigen, LinkedIn. Dat is het sales team en marketing ondersteunt daarbij. Dus je gaat heel actief die 10 tot 15 contactpunten definiëren, maar ook uitvoeren samen. Ik vergeet nog een belangrijke stap. Op het moment dat je 20 bedrijven hebt geïdentificeerd, ga je dus ook kijken wat zijn de functieprofielen die wij moeten hebben.
Ja, natuurlijk.
Dus en dan kom je vaak uit op ongeveer 10 mensen per bedrijf.
De DMU
heet nog zo. Ja. Dan ga je identificeren. Dus je gaat zeggen van wie zijn dan, namen en rugnummers. Hè? Dus contactgegevens en namen van die mensen. En dan ga je dus ook een licht onderzoekje naar doen.
Het klinkt echt als een strategie voor een klant, bijna op klantniveau.
Ja.
En ik kan me voorstellen, als je in de B2B zit en je klanten, daar kan zoveel omzet en marge uitkomen, dat ook prima uit kan.
Nou, dus je hebt, ik heb nu een aantal, we draaien nu een aantal campagnes die echt, heb ik het nog niet zo diep gedaan, noemen ze one-to-one ABM. Dat is echt flink budget op één specifieke klanten waar heel veel potentie in zit voor dit jaar bijvoorbeeld. En dan praat je over serieuze bedragen, maar ook die inkomsten die er tegenover staan zijn echt huge. Dus maar
Pierre,
ja.
We moeten een begin maken voor de mensen die luisteren.
Ja.
Ik zal me vast geven, koop Pierre's boek, Verbind door Leads. Dat helpt al, want er staat alles in. Tenminste, er staat veel in. Wat zou de eerste stap daarnaast moeten zijn, waar je als bedrijf mee zou kunnen beginnen, als je wil beginnen met account-based marketing?
Ja, dus ik zou wat ik iedereen aanraad is om eens te kijken, om eens goed onderzoek te doen naar je conversieratio's. Als je nu lead generatie doet, wat zijn nou je conversies van website bezoekers naar leads? van leads naar marketing qualified leads. Dat is allemaal slang voor marketing. Ja, iedereen, en van marketing qualified leads naar sales qualified leads. Alle marketing snappen dit wel, alle bedrijven. Uiteindelijk komt erop neer, je pompt een hoop geld erin. Hoeveel brengt het op?
Ja, werkt je systeem nog?
Werkt je systeem. En ik kan je vast verklappen dat voor heel veel bedrijven dat antwoord nee zal zijn.
Dat vind ik wel interessant. Ja. Hè? Je zegt dus ook, als je machientje niet kapot is, ga je alvast verdiepen. Maar je hoeft niet te fixen als het niet kapot is. Maar als je merkt, het werkt niet meer zo goed, dan moet je aan de slag.
Zou ik doen, ja. Als het goed werkt, zou ik het niet never change a winning team.
All right. Je blijft nog gezellig bij ons. U hoorde Pierre van de Feesten met zijn prachtige boek Dankjewel. Verblind door Leads. We gaan straks verder met de nieuwsflash.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
Het is de nieuwsflash van New Business Radio met opvallende berichten over de ontwikkeling van mensen en organisaties. En ik heb er een paar leuke voor je gevonden. De aandacht van Nederlandse consumenten voor duurzaamheid staat onder druk. Dat blijkt uit de voorjaarsmeting van de Monitor Merk en Maatschappij. Dat is een jaarlijks onderzoek van Market Response en Be Open. Waar in 2023 nog vaak sprake was van een positieve trend, is in 2024 in alle productcategorieën die ze onderzoeken een forse daling zichtbaar in het belang dat consumenten hechten aan de maatschappelijke rol of impact bij hun aankoopbeslissingen. Bijvoorbeeld, percentage consumenten dat duurzaamheid belangrijk vindt bij de keuze voor supermarkten is gedaald van 69% in 2023 naar 57% in 2024. En een vergelijkbare daling zie je bijvoorbeeld bij energie en banken. Ben je nou benieuwd naar het volledige onderzoek en natuurlijk hoe je daar als bedrijf weer moet inspelen, dan kun je die vinden op marketrespons.nl. Onderzoekers van de Tilburg School of Economics and Management zijn erachter gekomen dat producten die met plezier zijn gemaakt beter verkocht worden. Sterker nog, klanten zijn bereid om er meer voor te betalen. Belangrijk is wel dat je bij je product moet vertellen en laten zien dat het met plezier gemaakt is. Ook vonden de onderzoekers dat makers met veel werkplezier hun producten juist goedkoper aanbieden. Kortom, hier ligt een kans om wat meer marge te maken. Tenminste, wel als je blije collega's hebt natuurlijk. 3 op de 10 werkende Nederlanders vindt zijn werkgever minder aantrekkelijk als verwacht wordt dat al het werk op kantoor plaatsvindt. Kortom, geen hybride werken meer zou je dan zeggen. Van zo'n 40% van de medewerkers wordt inmiddels verwacht dat ze gewoon weer op kantoren zitten. Dit blijkt uit onderzoek van HR en salarisdienstverlener ADP onder meer dan 34.000 werknemers in 18 landen. Nogal een groot onderzoek dus. De top en de werkvloer hebben nogal een ander perspectief. Het topmanagement vindt dat een volledige terugkeer naar kantoor een werkgever juist aantrekkelijker maakt. En alle andere functiegroepen vinden precies het tegenovergestelde. Kortom, er zit nogal een flinke kloof tussen die twee. Het volledige onderzoek kun je vinden op adp.com. Visma, die kennen we natuurlijk als de sponsor van de wielerploeg. Maar dat zijn ze niet alleen maar. Ze zijn niet alleen maar de sponsor. Ze helpen ook bij de innovatie van diezelfde wielerploeg. Tijdens de Tour de France rijdt er een gloednieuwe control room rond. Dat is een busje. Voor de wielerploeg. En dat busje is uitgerust met de nieuwste technologieën en apparatuur en fungeert als een centrale hub voor real-time gegevensverzameling en analyse. Ook hier doet dus de IT en de AI nogal intreden in de sport. Hierdoor kan het team tijdens de etappes direct profiteren van alle geavanceerde inzichten en ondersteuning. Tot zover deze nieuwsflash. Heb jij nou nieuws vanuit jouw organisatie die je de wereld in wil slingeren via New Business Radio? Stuur ons dan een mailtje naar info@newbusinessradio.nl.
Dit is New Business Radio.
Ja, Celia en Pierre. Wat nieuwtjes. Gewoon maar een paar nieuwtjes. Welke triggert jullie nieuwsgierigheid? Celia?
Nou, ik vind die wel inderdaad wel interessant over dat hybride werken.
Ja.
Ik merk dat zelf in ons eigen werk ook. Ik denk dat wel echt veel verschil maakt. Hoe is die organisatie ingericht om dat hybride werken te accommoderen? Als de voorzieningen er niet zijn, dan is dat helemaal niet zo prettig.
Nee. Maar het is wel interessant toch, dat de topmanagement denkt. Oh, iedereen wil weer terug naar kantoor. Dat willen ze graag. Hè? Dat maakt ons een fijnere werkgever. En dat de rest van de organisatie, dus alle lagen daaronder, zeggen nee, helemaal niet. Tegenovergestelde.
Ja. Dat vind ik wel weer bijzonder. Die wil graag controle, dat is duidelijk. We hebben het gevoel dat mensen meer werken. Want als ze thuis zitten, ja, wat doen ze eigenlijk? Dat is verschrikkelijk ouderwets natuurlijk. Je moet veel meer output gericht werken. En ja.
Heel hardnekkig, hè?
Heel hardnekkig, ja.
Want ik weet nog, dat is natuurlijk als je wat langer rondloopt in deze wereld. We hebben natuurlijk vroeger, heel lang geleden, telewerken gehad. Het werd het nieuwe werk, nu heet het die hybride werk. En hetzelfde probleem blijft dat de leiding van de organisatie denkt.
Ja, want volgens mij zijn er ook onderzoeken dat mensen juist eigenlijk meer arbeidsproductiviteit hebben als ze thuis kunnen werken. Omdat ze, ja, ze willen toch een bepaald resultaat behalen.
Ja.
En als je thuis bent, dan ga je door... Tot je echt het gevoel hebt dat het zover is.
Ja, en sterker nog dat je op moet passen dat mensen niet te lang gaan
werken.
Exact. Dat is meer dan de rem die erop moet.
Precies.
Ja. Pierre, welke blijft er bij jou hangen?
Ik ben het hier helemaal mee eens trouwens. Ik ben ook 100% van het remote werken en in ieder geval hybride werken.
Ja.
Mijn is duurzaamheid, van de eerste die je noemde, vond ik best wel schokkend. Tenminste schokkend. Opvallend dat er ruim 10% zo'n beetje een daling was bij aankoopbeslissingen.
Ja.
Dat is natuurlijk wel iets waar de grote bedrijven massaal op inzetten, ook dit jaar nog. Dus dat bleef mij nog iets meer hangen. Maar
ja.
Het hing erom, hoor. Ik vond het allebei interessant.
Ja, want het is jarenlang stegerd. Ik ken jou, Glenn, van MVO Nederland. Maar jaren zag je dat het bewustzijn steeg.
Ja.
Maar er waren ook wel onderzoeken dat in the end de consument vaak toch koos voor zijn portemonnee. Dat was heel belangrijk. En als je inderdaad het huidige politieke klimaat ook ziet. De huidige politici dragen er ook niet echt uit dat duurzaamheid belangrijk is. En benadrukken dat we er allemaal verschrikkelijk voor moeten inleveren enzovoort. Dus het is ook wel een beetje het politieke klimaat. Terwijl ik denk dat voor een fijne wereld voor iedereen. We er juist wel meer aandacht aan moeten besteden.
En nogal, ja. Dankjewel. Fijn, leuk dat je even reflecteren. We gaan straks naar de podcast top 3 van Patrick Brandt. Hij is de Head of Marketing en Communication bij NEP. En we zijn natuurlijk heel benieuwd waar hij naar luistert om elke dag beter, slimmer, intelligenter en positiever aan zijn werk te beginnen.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op New Business Radio.
Het zou je niet verbazen, maar bij New Business Radio zijn wij natuurlijk fan van podcasts. Sterker nog, we maken hier ook een heleboel bij de Radiofabriek. Ja, en daarom vragen we aan onze gasten, welke podcast maken jou elke dag beter, helpen jou bij je business? De Business Podcast Top 3. In dit geval hebben we Patrick Brandt te gast. Hij is Head of Marketing and Communications bij NEP. Patrick, leuk dat je er bent.
Ja, welkom. Dankjewel, Glenn.
Ja, Patrick, voordat we naar de top 3 gaan, wat is jouw luistermoment? Wanneer luister jij naar podcasts?
Het is toch eigenlijk meestal wel heel traditioneel in de auto, op weg naar werk of op de fiets, als ik op de fiets naar mijn werk ga. Dat zijn voor mij toch wel een beetje de momenten.
Okay.
Ik luister het niet als ik bijvoorbeeld aan het hardlopen ben, dan heb ik altijd lekker muziekje op. Maar onderweg naar het werk eigenlijk. Hè?
Ja.
Ofwel op een bepaald moment dat je even denkt van nou, ik heb niks te doen, er is niks privé. Ik heb Netflix uit en ik heb Disney uit. En dan ga ik even af en toe even zitten en dan luister ik naar een goede podcast.
Nou, lekker. En het grappige is, dat hebben we, want er wordt ook mooi onderzoek gedaan naar hoe er naar podcast wordt geluisterd. En vooral ook natuurlijk van hoe kom je aan je nieuwe podcast die uiteindelijk misschien wel je favoriet worden. En omdat wij zelf lazen, het meeste gaat gewoon mond op mond, omdat je het er met elkaar over hebt. Hè? Zelfs in deze digitale tijd is eigenlijk bizar. Hebben we deze podcast op 3 gestart? Dus laten we maar beginnen bij
nummer 3.
Nou, Patrick.
Ja, nummer 3. Mag ik al beginnen?
Ja, heel graag. Ja.
Ik vond het lastig om ze te categoriseren 1, 2, 3. Maar op 3 heb ik gezet de Dutch Media Podcast. Toch ook wel een beetje over de media waar ik zelf in werk. En de Dutch Media Podcast is van David Jong, journalist en media consultant ondernemer. Hij weet echt alles, Taco Jelpersma. En die podcast die gaat over de business, over de media en telecom wereld. En met name Taco, die weet zo verschrikkelijk veel. En hij is ook lekker kritisch altijd. Over bepaalde ontwikkelingen. Ja, dat vind ik bijzonder leuk om naar te luisteren. En steek ik ook altijd weer wat van op.
Oké, hartstikke goed.
De Dutch Media Podcast dus.
Ja, Dutch Media Podcast zetten we op het lijstje.
Nummer 2.
Wat ik ook erg leuk vind is Content Wars. En dat is een podcast van Kirsten-Jan Nieuwenhuizen. Dat is een formatontwikkelaar. Die ken ik al wat langer. En hij bedenkt formats en hij praat daarover in de Content Wars podcast met presentator Jelle Maasbach. En wat ontzettend leuk is aan die podcast is dat je hoort waarom iets al dan niet aanslaat in Nederland. Ze hebben ook altijd iemand, ik ben haar naam vergeten, volgens mij is het Lisette, die komt altijd met een exotisch format uit het buitenland. Wat dan even besproken wordt en of dat dan zal werken in Nederland.
Aha.
Echt heel erg leuk. En ja, het moet je wel echt een beetje in die televisiewereld zitten, denk ik. Maar ja, echt heel erg leuk. Content Wars.
Content Wars.
Kirsten Nieuwenhuizen en Jelle Maasbach. Content Wars. Maar zoek het op. Gewoon
zoek dat allen op.
Op alle platforms.
Ja, ja, wij zorgen ook nog voor linkjes in de show notes van onze podcast. Want we maken alle afleveringen van New Business Radio Live ook weer een podcast. We gaan naar
nummer 1.
Ja, en dat is dan toch een wat algemenere podcast die ik eigenlijk al heel lang luister. Ik denk een van de eerste podcasts die ik überhaupt luisterde. En dat is Ervaring voor Beginners van Theo Maassen. Theo die praat elke week met weer een persoon. Het kan is meestal een artiest, maar het is ook wel eens een kunstenaar, is ook wel eens een wetenschapper. Een uur lang exact over een bepaald onderwerp. En de titel zegt het al, Ervaring voor Beginners. Hoe heb jij, vraagt hij dan aan zijn gast, het vak geleerd? En waar leer je nog steeds van? En dat vind ik echt bijzonder leuk. Hmm. Ook omdat het lekker lang duurt. Hij gaat een beetje de diepte in die gesprekken. En het is ontzettend leuk ook om te horen hoe bijvoorbeeld bepaalde artiesten, kunstenaars, cabaretiers, soms ook nog steeds, na tientallen jaren nog steeds doorleren. En hoe ze eigenlijk hun vak hebben verbeterd, ja.
Ja, cool.
Bijzonder leuk voor iedereen. En er zijn zoveel afleveringen gemaakt, dus je scrolt gewoon een beetje door al die afleveringen heen. En denk, hé, die ken ik. Nou, dan pak je die er eens uit, zo doe ik het althans. En dan denk je, die ken ik niet, maar laat ik eens luisteren. En dan sta je soms versteld over iemand zijn vak.
Super.
Erg leuk. Ervaring voor beginners.
Ervaring voor beginners zetten we op het lijstje, Patrick. Dank je wel voor jouw prachtige podcast, top 3. En veel succes natuurlijk met je werk. En we zien je vast nog een keer langskomen in New Business Radio Live.
Zeker, dank je wel, Glenn.
New Business Radio.
Live. Met Glenn van der Burg.
Tijdens een rondje golf zijn al vele deals gesloten. Hoe breng je mensen met golf bij elkaar? Celia Noordegraaf is voorzitter van golfvereniging Spandersbos. Hier vlakbij, namelijk in Hilversum. En ze is hier te gast. Leuk dat je bent, CDA.
Hi, Ken.
Ja, dat is niet het enige wat je doet. Dank want je bent uitdaging. Ook nog interim communicatie.
En marketing.
En marketing manager, ja. Directeur bij het UMCG in Groningen.
Op dit moment,
ja. Maar die doet ook op andere plekken. Waarom zit er zo'n sterke band tussen golf en business? Ik gebruik het zelfs wel eens als metafoor om te zeggen. Samen golfen is een soort van. Nou, we gaan iets doen om de band te versterken, om met elkaar te babbelen, maar ondertussen ook stiekem een beetje over business te kletsen.
Ja, de aanleiding dat ik er ooit zelf mee begon was, toen was ik hoofdcommunicatie en marketing bij het Jeroen Bos ziekenhuis. En ik zag dat veel golftoernooien werden georganiseerd om fondsen te werven, bijvoorbeeld voor de kinderafdeling of wat. Toen dacht ik, dat kunnen wij ook, maar ja, dan moet je er wel wat van af weten. Ik voelde me eigenlijk nooit zo zeer toe aangetrokken, maar goed, samen met mijn man. Mijn GVB in één week.
Oh, daarvoor had je helemaal nog nooit gegolfd?
Nee, nog nooit. Oh. Maar ik dacht, ik wil dat toch wel eens gaan proberen. Ik zag ook de netwerkmogelijkheden ervan. Ja, en toen vond ik gelijk wel een super leuk spel. En je hebt allerlei events. Bijvoorbeeld Zaken Golfvrouw van het jaar had je dan. Dus daar ging ik naartoe. En dan ontmoette ik waanzinnig leuke vrouwen. Die ook ondernemer waren. En dat werd ook een hele groep. Dus eigenlijk wat mannen vaak ook hebben. Zo'n old boys netwerk. Ja. Dat kunnen vrouwen ook hebben. Dus ik ontdekte eigenlijk die mogelijkheden voor ontmoeten en netwerken en vrouwen uit andere en ook later mannen uit andere bedrijven leren kennen. Dus ik ging toen ik hier in Hilversum was ook lid worden van de golfvereniging hier. En daar heb ik het gewoon meer als, was ik gewoon, was ik golfde en ik ontmoette mensen, deed mee aan events. Maar toen vroegen ze mij om voorzitter te worden van golfvereniging Spandersbos, dus waar ik lid van was. Ja, en ik ben eigenlijk altijd gewend om mijn vak, marketing en communicatie, in te zetten voor innovatie, voor vernieuwen. En de golfsport is op dit moment wel waanzinnig aan het vernieuwen. Het was altijd iets voor oude witte mannen.
Ik wou net zeggen, oude witte mannen met veel geld, toch? Beetje kakkineus.
Ja, beetje kakkineus.
Ja,
maar dat is dus radicaal aan het veranderen. Golfsport is echt aan het verjongen. Wij zien ook op onze baan veel meer jonge mensen. Er zijn ook allerlei sportmerken, topmerken die zich verbinden met golf. Rappers die golven. Dus je ziet een hele verandering. Dat is zeer recent. Maar goed, ruim 3 jaar geleden begon dat al een beetje te komen. En ja, ik vond het dus wel boeiend om te kijken. Oké, ik wil dan wel voorzitter worden. Maar ja, dan ga je
ook dingen
een
doen.
Heel meerjarenplan bedenken. Dat de club hier wel verjongt. En over een aantal jaren ook nog leeft, zeg maar.
Maar was dat ook nodig op de club?
Ja, dat is wel nodig. Ja. De gemiddelde leeftijd was toen ook inderdaad boven de 70. Het ging best goed,
de
hoor.
De gemiddelde leeftijd was boven de 70. Gemiddelde leeftijd. Goedemorgen.
Goedemorgen. Dus als je niks doet. En elk jaar gaan...
Ja, helaas gaan ook mensen dood, ja.
Of worden het oud. Dus als je niks doet, dan zakt het langzaam af. Dan ga je bedenken, hoe gaan we dat dan doen? En een van de eerste dingen dat ik dacht, Spandersbos, we liggen echt aan de overkant. Hè? Als je bij ons op de baan staat, dan zie je de Wereldomroeptoren. Dus ik dacht wel, wat hebben we? Ondernemers brengen dynamiek mee. Dus welke kansen hebben we om dat golf en business hier nieuw leven in te blazen? En aantal ondernemers die we hier kenden mee samen gaan zitten en ook een concept bedacht. Oké, we gaan een businessclub beginnen. Maar wat moet het dan voor businessclub zijn? Niet echt heel competitief en solistisch, individualistisch, maar veel meer leren van elkaar, ontwikkelen, ook iets betekenen voor de stad. Enzovoort. Dus toen vloeide en toen hebben we 1 groot event bedacht. Dat is dus 13 september. Het Media City Golf Open. He, want Hilversum is mediastad.
Oké, maar dat hele event staat dus eigenlijk nog niet zo gek lang.
Nee, dit jaar hebben we voor de 3de keer.
Oké. Okay.
Maar goed, dan bedenk je dat. Media City, Golf Open. Ja, hartstikke leuk. Maar goed, hoe krijg je al die media?
Ja, er moeten wel mensen komen.
Jij noemt het account-based marketing, geloof ik.
Ja, het gaat heel goed. Ja.
Wij hebben dan als golfvereniging niet zozeer geavanceerde datatechnieken. Maar de methodiek heb ik eigenlijk wel mijn hele leven toegepast. Van wie past er bij ons? Wie wil ik hebben? Ja. En dan heel persoonlijk benaderen. Een van de dingen die ik dus heb gedaan, dat was heel erg grappig. Dat had ik gehoord dat ooit, had iemand gedaan die was met een golfballetje alle bedrijven in zijn stad langs gegaan. En had gezegd van, ken je iemand die golft? Laat hem eens langskomen of zo. Ik dacht, dat kan ik ook doen. Spandersbos, we hadden wel balletjes. Dus op een zonnige dag zoals vandaag ben ik hier op het Mediapark met die balletjes rondgegaan. En bij allerlei balies vragen, ken je iemand die golft? En een flyer gegeven en een balletje.
Je hebt gewoon gaan canvassen gewoon.
Ja, gewoon canvassen. En dat leidde tot superleuke gesprekken her en der, moet ik eerlijk zeggen, over golf. Maar ook over hele andere dingen. Dat was superleuk. En een van de, waar ik ook langs ben gegaan, was FC Klap, Rob Klap. Die ook een fanatieke golfer. Balletje gebracht. En wat vloeit er? Daar is dus dan een heel leuk initiatief uit voortgevloeid. Want Rob Klap zei, ik wil eigenlijk wel iets met golf. Want voor corona had hij een hele groep. En dan gingen ze eentje per jaar een heel event met 60, 70 mediaondernemers. Gingen dan naar Portugal om samen te golfen. Maar hij had eigenlijk niet meer zo'n zin om dat weer allemaal, die organisatie en zo.
En waarom moet je naar Portugal als je gewoon er een baan naast het Mediapark hebt liggen?
Ook duurzaam, hè?
Nee.
Dus zijn bedrijf heeft dat broadcasting magazine, BM. Dus in ieder geval, hij had het idee al. We hebben een beetje gebrainstormd. Hij verzon de BM Games. Dat was 4 keer golfen was het. En de 4de keer was dan Media City Golf Open. Deed die club dan aan mee. Het was 2 keer padellen, geloof ik. 1 keer Jeu de Boule hier op het Mediapark. 1 keer de Hilversum City Run. En dan met bedrijventeams allemaal uit de mediawereld. Dat is vorig jaar voor het eerst geweest. En dat is ook weer echt superleuk. Waardoor heel veel mensen uit de media eens een keer op dat park komen. Want veel mensen hebben gewoon geen idee.
Nee.
En voor ons is dat weer heel leuk. Doordat je die netwerken bij elkaar legt. Dus
En wat stop je? Want het is wel interessant. Hè? Want het grappige is dat jij natuurlijk als marketing communicatie expert word je voorzitter van een golfclub. Dan ga je dus doen wat je eigenlijk normaal in een bedrijf ook doet. Wat stop je dan in zo'n event waardoor dat netwerken ook lukt? Want je kunt ook gewoon zeggen, we doen gewoon een toernooi en met een borrel en misschien een barbecue. Met natuurlijk alleen maar groenten, snap je wel, en kip. En dan gebeurt het vanzelf wel. Alleen soms moet je dat netwerk ook een beetje helpen. Want anders praten mensen die elkaar kennen, praten met mensen die elkaar al kennen.
Ja. We hebben wel ook een goed doel, kiezen we. Dus het is een charity event. De baan is gratis, zeg maar. En de inkomsten gaan voor wat we over kunnen houden, gaat allemaal naar een goed doel. En het wordt dus ook altijd geopend door een leuk iemand, zeg maar. Dit jaar is dat de burgemeester, Gerrit van den Top. Vorig jaar hadden we Eppo van Nispe van het Beeld en Geluid. Nou ja, die doet dat ook op een waanzinnige manier. En degene van wie het goede doel is, die komt ook na afloop natuurlijk de check in ontvangst nemen. En dit jaar is dat het filmtheater. En doen we dus ook een aantal dingen eromheen met film en golf.
Leuk.
Dus ik heb contact met Marloes den Hoed van Filmtheater. En we zijn op zoek naar een documentaire die we dan 's ochtends op het event vertonen. De Founders. En dat gaat over eigenlijk ook in de jaren 20, 30 een aantal vrouwen, hoe die moeite hadden, zeg maar, om in de golfwereld zich te handhaven. Want golf, hè, dat was voor gentlemen.
Ja.
En er komt ook een film, film en golf in het filmtheater. Maar sommige films zijn best wel lastig te krijgen.
Ja.
Maar daarmee hopen we ook weer dat netwerk uit te breiden. Doordat je gewoon dan weer heel andere mensen op het spoor zet.
Ja, en ik kan me ook voorstellen, je gaat golfen, voor mensen die niet golfen, je golft in flights. Dus je zit bij elkaar in een groepje. Dus je golft niet in je eentje, maar je doet dat, ik denk in jullie geval waarschijnlijk met z'n vieren.
Ja.
En dan speel je met elkaar en tegen elkaar. Ja, en dan loop je, als je 18 holes loopt, hoe lang doe jij erover? Ik doe er best lang over.
Nou ja, er zijn onderweg zijn natuurlijk wat experiences bij zo'n toernooi.
Ja.
Maar
je bent uren onderweg.
Je bent best wel een paar uur onderweg.
Ja.
En we hebben dus elke maand een event. Als jij met iemand speelt, dan leer je iemand echt wel goed kennen, hoor.
Ja, zeker als je een beetje kan slaan. Want dan sla je hem 200 meter weg en dan moet je toch dat hele eind lopen met elkaar.
Hoe gaat iemand om met een bal die niet kan vinden, met tegenslag? Ja. Hoe eerlijk is iemand? Telt hij zijn punten?
Ja.
Dus stel dat je denkt, ga ik met deze zakenrelatie in zee? Na een rondje golf weet je of je met hem in zee kan.
Scheelt hij een heleboel bij elkaar? Of kan hij een beetje omgaan met tegenslag?
Ja, maar goed, dat Media City Golf Open is natuurlijk superleuk. Dus om nieuwe mensen te ontmoeten of bestaande relaties mee te nemen. Dat is gewoon een heel event.
Kunnen mensen zich nog inschrijven?
Jazeker.
Dus, oké. En moet je daarvoor lid zijn? Of mag je gewoon, maakt niet uit wie je bent, je kan altijd deelnemen?
Als je lid bent van de Spanners Bos Business Club, dan doe je gewoon gratis mee. Dat zit erin. En als je niet lid bent, betaal je €135 per deelnemer. Of even uit mijn hoofd, €350 voor een flight van 4.
Je kan hem ook cadeau doen aan je...
Ja, je kan dus relaties meenemen. Je zegt, ik wil met een flight komen en je neemt 3 relaties mee.
Ja. Goed, ja.
Nou, en heel veel mensen vinden het superleuk. Er was bijvoorbeeld een jongen van het commissariaat voor de media die de eerste keer meedeed en dat vond het zo leuk. En vorig jaar had hij 3 collega's meegenomen. En een van die collega's was speciaal golfles gaan nemen om mee te kunnen doen. Dus je ziet dat het ook wel
Want je moet wel je GVB of je handicapkaart hebben.
Ja, je moet wel een beetje kunnen. Je krijgt eigenlijk steeds meer ideeën om steeds meer mensen erbij te betrekken. Ik zag bijvoorbeeld hier in Hilversum en de Hilversum City Run. Daar hebben ze altijd in het voorjaar een starterskliniek. En dus stel jij wil bijvoorbeeld de 5 kilometer meedoen, maar je hebt nog nooit hard gelopen. Dan kan je 10 weken lang programma volgen. Ah. En dan weet je zeker na die 10 weken kan jij die 5 kilometer hardlopen. Dan denk ik van dat kunnen we met golf ook doen. Dus dit voorjaar zijn we begonnen met een groepje business golf starters. 10 ondernemers, hartstikke leuk. Elke woensdagavond, 10 woensdagavonden. En die kunnen straks dus meedoen.
Die kunnen dan meedoen, die werken eigenlijk. Die hebben dan hun GVB of bestaat eigenlijk nog?
Je krijgt
een soort van handicapkaart.
Je handicap dan.
Ja.
En dan kunnen ze meedoen met allerlei andere events. Of in de vakantie gaan golven of wat dan ook. En daar ook omheen. Ja, jij zegt van, wat doe je dan nog meer? We zijn ook een programma bijvoorbeeld gestart. Women's Golf. We zijn maar een van de eerste banen die dat deden. Ook in kleine groepjes ga je starten met golf. 8 groepjes. En voordat je begint, een half uur van tevoren kom je al naar het clubhuis. Word je opgevangen door iemand die al wat langer golft. Je kletst, je leert elkaar wat kennen. Die geeft wat tips eromheen. En die zorgt voor een groepsbinding. Golf is dus behalve een sportief iets, ook een heel sociaal iets. En door die groepsbinding blijven mensen het leuk vinden. Krijgen ze golfmaatjes. Gaan ze buiten die trainingen oefenen. Tussen die vrouwen, inmiddels hebben we dus 100 vrouwen dat programma doorlopen en zitten in een app en daar hebben we toernooitjes voor. Daar zitten ook heel veel ondernemers in. Dus gaan we weer een event organiseren speciaal voor vrouwelijke ondernemers. Nou, inmiddels is de leeftijd dus
beginnen de oren van onze luisteraars. Die kunnen het allemaal niet meer bijhouden. Gewoon. Zoveel is het. Maar misschien het allerbelangrijkste. Want het is natuurlijk superleuk. Mensen willen nu allemaal lid worden van de vereniging. Dat kunnen ze via de website doen. Moet je even roepen wat de website is?
Nou, www.golfparkspandersbos.nl.
Oké, okay, en als
Spandersbos is met SCH.
Oh, Spandersbos. Ja,
nee, Spandersbos.
Bos. Ja, het blijft natuurlijk wel een beetje een tikje chic, hè?
Ja.
In Hilversum. Als mensen mede willen doen met de Media City Golf Open.
Dan kunnen ze een mailtje sturen naar events@golfparkspandersbos.nl.
Okay, wij gaan zorgen dat het in de show notes terechtkomt. Dan hoef je alleen maar te klikken. Nou, dat is natuurlijk te makkelijk voor woorden. Dankjewel, Celia, voor je mooie, fantastische en enthousiaste verhaal. Een betere voorzitter kan je volgens mij niet wensen. Jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. We zijn nog niet klaar, want we gaan straks naar het tweede uur van New Business Radio Live met allemaal bijzonder leuke zaken erin. Waaronder een heel interessant AI muzikaal item. Dat hoor je zo.
New Business Radio. Live. Met Glenn van der Burg.
De Radiofabriek.